Lies. Jij doet communicatie en educatie bij een NGO en die heet
RCN, Justice et Democratie.
En wat betekent
RCN? Dat staat voor Réseau Citoyen Citizens Network. En justitie en democratie spreekt vrij voor zich.
Justitie en democratie.
Belangrijke thema's voor ons zijn juist het recht en democratie.
Ja. Wanneer is die NGO ontstaan? Want die heeft een beetje een heel specifieke ontstaansgeschiedenis.
Ja, dat klopt. Wij zijn ontstaan na de genocide in Rwanda. Omdat het zo schokkerend was dat er op 3 maanden tijd zoveel duizenden mensen omgekomen zijn. 4 organisaties die zijn dan naar Rwanda gegaan, waaronder Artsen zonder Grenzen en ook Amnesty International. Dat zijn zo de 2 bekendste namen. En die 4 organisaties, dus zowel vanuit humanitaire hoek als uit mensenrechtenhoek, die zijn dan met de regering in Rwanda gaan praten. En gevraagd van waar hebben jullie nood aan, hoe kunnen we jullie ondersteunen? En dan bleek dat de honger naar gerechtigheid natuurlijk zeer groot was. Ja, de slachtoffers die gerechtigheid wouden hebben na zo'n verschrikkelijke situatie.
Maar er waren ook niet veel rechters meer over misschien.
Ja, voilà, dat ook. Dus het volledige gerechtsapparaat lag volledig plat. Dat moest helemaal opnieuw opgebouwd worden. Mensen moesten getraind worden, gevormd worden. Ook materieel was er niet meer veel over. Dus daar heeft RCN zich dan vanaf het begin voor ingezet om dat rechtsapparaat terug van de grond te krijgen. En om de zoveel duizenden mensen die in de gevangenis zaten, om die ook op korte tijd berecht te krijgen eigenlijk.
Zijn er dan mensen van hier die ginder rechter zijn gaan spelen of zo?
Nee, dat was zeker niet de bedoeling. Hè? Het was echt de bedoeling om het lokale apparaat ginder te gaan ondersteunen en te zorgen dat ze terug konden gaan functioneren.
En de mensen die dat daar zijn gaan doen, die dachten dan van, hier gaan wij onze specialiteit van maken.
Wel ja, omdat er juist die nood was eigenlijk. Hè. Het was echt vanuit de regering zelf de vraag van, alsjeblieft help ons hiermee. Dus het is echt vanuit een lokale nood echt ontstaan. En dan inderdaad zijn we gaan zien dat er ook andere regio's waren die uit conflicten kwamen. Of uit dictaturen kwamen en... Ja, nood hadden aan een nieuwe vorm van een rechtssysteem. In Haiti hebben we gewerkt. We hebben ook in Burundi de DRC, waar we dus vandaag met Gaël wat dieper op in gaan gaan. Ja, ook in Tjaad, waar op dit moment de Chambre Africaine bezig zijn. Dus dat is echt onze specialisatie. Dus na het conflict, hoe kan je dan terug opbouwen met je rechtssysteem?
Ja. Want als je niet echt met een scholenlei begint, dan... krijg je een nieuw conflict natuurlijk. Hè?
Wel ja, dus dat is juist de essentie, dat thema van transitional justice. Om echt aan duurzame vrede te werken, moet er inderdaad alles opgelost geraakt. Allee, alles. Moet er duidelijkheid komen, waarheid gezocht worden, omdat de samenleving dan terug van start kan gaan. Ja.
Dus het was oorspronkelijk eigenlijk een lokaal project, zullen we maar zeggen.
Wel ja, met die NGO's dan, die wel degelijk westerse NGO's waren... Maar toch heel duidelijk met de vraag vanuit de regering.
Ja, maar ik bedoel, het was een eenmalig project. Het was eerst van, we gaan dit hier nu doen. Ja. En dan is er gedacht van, maar er zijn zo nog landen of regio's.
Ja, voilà, en dan heeft dat meer uitbreiding gekregen. Ja.
Dus er is dan een NGO opgericht en dat is jullie NGO. En waar is die dan gevestigd?
Ja, we zijn een Belgische NGO, dus we zijn in Brussel gevestigd.
En hoe komt dat een Belgische NGO is eigenlijk? Ja, omdat Brussel gewoon handig centraal ligt?
Ja, dat is historisch zo gegroeid. De meeste collega's waren wel Franstalig, vandaar dat de naam nog altijd Franstalig is.
En de website?
Maar we zijn er nu mee bezig. Met mijn aanstelling, in september ben ik begonnen, is het ook echt de bedoeling om de taalgrens over te steken en ons ook naar een Nederlandstalig publiek te gaan richten.
Oké, wordt dan gewerkt, zeg maar.
Ja, voilà.
Dus het hoofdkantoor is in Brussel. Ja, en hebben jullie dan nog in andere niet-conflictlanden, zal ik maar zeggen, lokale antennes of zoiets?
Nee, niet meteen. We werken wel heel nauw samen, ook in andere Europese landen en zo. Gelijk in Nederland of zo zijn we onlangs nog vorming gaan geven aan de Universiteit van Tilburg. We zijn in Genève geweest, Cambridge en zo. Dus bij de andere universiteiten in Europa werken we ook wel samen.
Zo'n beetje een netwerk opbouwen rond,
voilà,
met mensen die rond die materie bezig zijn.
Ja, ja, dat vinden we belangrijk om synergieën te creëren en samen te werken. Ja.
Dus dat is een hoofdkantoor in Brussel. En dan hebben jullie ook lokale kantoren in de landen waar jullie actief zijn? Of?
Ja, dat klopt. Het grote deel van ons personeelsbestand, zal ik zeggen, we zijn met meer dan 100 personeelsleden bij RCN. Maar in Brussel werken bijvoorbeeld maar 10 mensen en 2 stagiairs, 3 vrijwilligers. Dus dat is eigenlijk een vrij kleine equipe. Het leeuwendeel van wat we doen speelt zich dan ook af in de grote merenregio. En daar zit eigenlijk het meeste van ons personeel, waarvan natuurlijk het grootste deel lokaal personeel is, hè. Mensen van de landen zelf.
Ah ja, die daar dan een rechtsopleiding hebben gedaan of zo.
Ja, maar we moeten ook wel zeggen dat we eigenlijk heel multidisciplinair zijn van team. We hebben ook veel antropologen en sociologen, omdat wij ook gespecialiseerd zijn in, zal ik het traditionele vormen van rechtspraak noemen, of ja, de rechtspraak die al bestond voor het westerse model van rechtspraak geïmporteerd werd in dat soort regio's. En dus die alternatieve vormen van rechtspraak, dat vinden wij ook heel interessant om te kijken van wat kunnen we daarmee doen, hoe kunnen we die ergens ook een plaats geven. Dus vandaar dat we ook wel vrij veel, vanuit dat respect voor de lokale culturen, dat we ook vrij veel antropologen en sociologen of mensen die zowel jurist zijn als antropoloog. Ja.
Ja, dat lijkt me realistisch. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen met een geïmporteerd rechtssysteem achteraf toch misschien blijven zitten van ja, maar dat klopt hier niet en die had eigenlijk dit of dat moeten doen.
Of dat bepaalde kwesties logischer zijn om op een bepaalde manier, conflicten die heel lokaal zich af, dan heb je misschien meer aan iemand die lokaal een beetje een mediator, zal ik zeggen, een rol kan spelen. Terwijl andere dingen, een verkrachting of zo, is dan misschien niet het niveau waarop dat dan moet geregeld worden. Omdat dan krijg je vaak problemen met de mensenrechten. Het is ook wel belangrijk dat mensenrechten gerespecteerd worden natuurlijk. Want dat is ook een van de pijlers van onze organisatie. Maar ja, we vinden het toch ook belangrijk dat mensen op hun lokale manier.
Maar als de lokale oplossing voor verkrachting is dat het meisje met de verkrachter trouwt, dan gaan jullie daar niet
voilà,
aan. Dat was hier vroeger zo, hè? Ik bedoel, een paar eeuwen geleden.
Ja, en ook in heel veel in landen.
Nu nog, hè?
Mm-hmm. Ja.
Nu, op jullie website zeg ik eigenlijk alleen Afrikaanse landen staan, maar jij zei net al iets van Haiti.
Ja, daar hadden we een werking, maar die is momenteel gesloten. Maar daar
waren
we ook actief en dat kan inderdaad in de toekomst nog wel terug zo zijn. Ja.
Dus als jullie denken van het is hier in de Chakosh, dan ronden jullie af?
Wel ja, daar toen was dat project afgerond, ja.
En nog ergens anders, Azië, Zuid-Amerika? Verenigde Staten.
Het is wel zo dat wij dus het werk dat ik doe, dus wij geven workshops in scholen waar we ons eigenlijk baseren op radioreeksen, levensverhalen, getuigenissen, audioverhalen die we laten horen aan de studenten, aan de leerlingen. En daar hebben we wel een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld van Cambodja, van het Rode Khmer-regime, dat we ook wel gebruiken in de lessen. Ook al zijn we niet actief in Cambodja zelf als organisatie, maar omdat we het belangrijk vinden om zeg maar het universele van die thema's, van discriminatie en dat systematisch aan de kant schuiven van een bepaalde groep. Bosnië gebruiken we ook als een van de voorbeelden, ook in Europa, omdat mensen niet zouden zeggen, ja, dat is iets van de grote meren. Dat zijn mechanismen eigenlijk die universeel zijn en dat willen we eigenlijk ook aantonen.
Ja, dat kan heel snel gaan. Hè? Ik ken iemand uit Syrië, ik ken die al lang. En toen het daar begon te borrelen, zei die, oh, maar dat kan niet bij ons, dat die verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar, dat kan niet. Hij had helaas geen gelijk, hè.
Mm-hmm. Ja, voilà. Vandaar dat we het zo belangrijk vinden dat jongeren ook hier in België daar tenminste eens over nadenken van zou dat hier ook kunnen gebeuren en wat zijn dan de mechanismen of wat zijn de belletjes die gaan rinkelen om te zeggen van ja, het wordt gevaarlijk of het gaat die kant uit.
En gaan we die kant uit?
we zien toch, als we met jongeren in gesprek gaan, zo in de workshops, dat ze het wel belangrijk vinden om over die conflicten en hoe die conflicten zich opbouwen, vinden ze het wel interessant. Ze horen dat zo dikwijls op de radio, zien dat zo dikwijls op televisie. Maar om daar echt inzicht in te krijgen, vaak blijft dat heel oppervlakkig, de manier waarop over die conflicten bericht wordt. Dus,
ja, maar je hoort ook altijd dat hier nu dat zo het agressieniveau toeneemt en dat mensen onverdraagzamer worden en sneller kwaad en zo. En, maar we staan nog niet op het randje van een burgeroorlog.
Ja, het is in ieder geval belangrijk dat jongeren ook aan hun eigen gedrag en dat ze dat ook zelf in vraag stellen. Dat vinden wij wel heel belangrijk, dat ze ook kritisch naar zichzelf leren kijken en als die alarmbelletjes gaan rinkelen, dat ze dan toch zouden voor een meer vredevollere manier van samenleven en tolerantere manier van samenleven.
En nu zijn we al aan de preventieve kant bezig.
Ja, ja, ja.
Terwijl jullie eigenlijk curatief werken, zal ik maar zeggen. Jullie werken na het conflict, maar hebben jullie ook zo'n soort van conflictpreventietheorieën of lessenpakketten?
Wel ja, we hebben een volledige pedagogische map rond al die thema's. En die zal ook binnenkort in het Nederlands beschikbaar zijn. Via verschillende centra, bijvoorbeeld van kleurbekenden en zo, zal die ook gratis uit te lenen zijn voor leerkrachten. Als er mensen aan het luisteren zijn, is dat misschien wel interessant.
Ja, dus dat is hier. Maar het is niet dat jullie naar landen gaan waar een conflict dreigt, om daar dan op de een of andere manier mensen anders met die conflicten te leren omgaan.
Goh. Het is wel zo dat, ja, we zijn natuurlijk in landen zoals Burundi en zo, dat is na het conflict, maar op een andere manier zou je kunnen zeggen, ja, de verkiezingen komen er daaraan. We hopen niet dat er nog een conflict aankomt, maar goed, dat kan eigenlijk wel. Dus in dat soort landen zijn we toch nog altijd ook actief en zijn we ook naar aanleiding van de verkiezingen en zo daar toch ook wel mee bezig met die thema's. Ja.
En inderdaad,
preventie, zeg maar. Ja,
ja, het goed oplossen van een vorig conflict is al een vorm van het preventie naar een potentieel volgende.
En een goed draaiend gerechtssysteem dat dicht bij de burger staat, is natuurlijk ook een van de sleutelelementen, hè? Dat kleine conflicten goed opgevolgd worden. En we hebben ook een aantal rond grondrechten. Dus daar zijn ook heel veel conflicten over. Hè, van wie is die grond en wie heeft de recht van die grond enzovoort. Dus dat zijn ook thema's waar we rond werken. En dat is ook eigenlijk heel preventief. Want dat zijn ook vaak, zeg maar, de kleine vonkjes die dan soms de zaak in lichter laaien kunnen zetten. Hè.
Ja, dan krijg je ook conflicten tussen grote buitenlandse bedrijven en lokale bevolking en zo.
Ja, ja, dat zijn ook dingen die meespelen, ja.
Nu, komen jullie dan nooit in conflict met mensen die wel conflicten willen? Ik bedoel, wapenhandelaars bijvoorbeeld, die leven daarvan, dus die vinden dat toch geweldig. Krijgen jullie geen dreigenbrieven van de Europese wapenlobby bijvoorbeeld? Van zeg, jullie zijn hier onze broodwinning aan het ondermijnen?
Wel, misschien moeten we dat eens aan Gaël vragen straks, als we met haar gaan spreken, omdat zij natuurlijk meer op het terrein zit. Want ja, ik werk op de educatiedienst in Brussel, de dreigbrieven, gelukkig, dat valt allemaal goed mee. Maar misschien dat de mensen op het terrein daar wel vaker mee geconfronteerd worden. Ja. In ieder geval zal het daar vaker koordansen zijn om een beetje, ja. Je werkt samen met de regering, omdat je juist het gerechtsapparaat wil ondersteunen. Maar ja, aan de andere kant werken we ook met het middenveld en ondersteunen we het middenveld om ook juist kritisch te zijn enzovoort. Dus het is toch altijd een beetje een evenwichtsoefening. Ja.
Dat wil ik ook vragen. Die vier NGO's die van jullie in gang hebben gestoken, hebben jullie daar nog contact mee? Werken jullie daar nog mee samen?
Ja, een aantal van die mensen zitten nog in onze raad van bestuur. Ze hebben een VZW-structuur. In onze algemene vergadering bedoel ik. En de raad van bestuur, die zorgt dan voor de dagelijkse werking, die dan gedelegeerd is naar een directeur, een directrice eigenlijk, Martien Schotsmans.
Ja. Ah ja, dus die blijven zo'n beetje nog als grote zus, voilà, grote broer op de achtergrond. Maar het is niet dat jullie daar op de een of andere manier actief mee samenwerken, informatie uitwisselen of zo?
Niet direct.
Geven jullie bijvoorbeeld geen informatie door aan Amnesty International? Want jullie zitten toch echt wel op het terrein.
Daar zou ik nu niet zo heel duidelijk antwoord op kunnen geven. In ieder geval is het wel zo dat als we op het terrein samenwerken, dat we dan samenwerken met lokale actoren en zo. En instituties die bestaande zijn. En hier in België werken we ook samen met heel wat andere actoren die daarmee bezig zijn. Ja, de universiteiten zoals ik daar straks genoemd heb, maar ook bijvoorbeeld de commissie Rechtvaardigheid en Vrede. Dus langs Franstalige kant. En ik ben ook een beetje de tour aan het doen van alle andere organisaties die rond die thema's bezig zijn. Langs Nederlandstalige kant ook.
Ook
om
in
te
Nederland
bekijken
dan,
van hoe we kunnen samenwerken. Ja, en hier ook in Vlaanderen. bijvoorbeeld Tumult en zo in Mechelen, die werken heel erg rond...
Preventie van geweld, ja. Ja.
Dus ik ben zoveel mogelijk aan het bekijken van wat de mogelijkheden zijn om te gaan samenwerken, ook langs Nederlandstalige kant.
Dus jullie zijn ook zo'n beetje erkend expertisecentrum?
Ja, voilà. We zijn echt wel erkend voor onze expertise die we hebben opgebouwd. Maar we vinden het ook heel belangrijk om samen te werken met anderen en win-win situaties te creëren, ja.
Zeg, en krijgen jullie daar dan subsidies voor of zo? Waar leven jullie van?
Wij leven volledig van subsidies. Uh-huh. Ja, dat is ook wel door de jaren opgebouwd, het vertrouwen van de organisaties, omdat ze weten dat wat we doen kwalitatief goed is. Dus we hebben subsidies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, van de Nederlandse en van de Zweedse ook. Maar ja, dus dat staat niet alleen voor onze werking hier in België, want daar zijn het ook Europese subsidies die we hebben. Maar vooral voor onze werking in de Grote Meren en dergelijke.
Ja, ik kan me voorstellen dat een ontwikkelingssamenwerking dat wel interessant vindt, dat er aan conflictpreventie wordt gedaan. Mm-hmm. Want anders, je bouwt iets op en hup, voilà, het wordt weer allemaal afgebroken. Mm-hmm. Dat is toch niet echt het idee van ontwikkeling zo?
Nee,
of
dat
van
is
duurzame ontwikkeling.
Ja, gelukkig vinden ze dat nog wel belangrijk, ja.
Mm-hmm. Nu, dus ik wil er nog even dieper op ingaan. Jullie hebben dus een ontwikkelingssamenwerking, een ontwikkelingsorganisatie, zal ik maar zeggen. Hebben jullie een Zuid- en een Noordwerking? Dus jullie doen ook aan sensibilisering hier. Is dat dan alleen in België of gaat dat verder?
Ja, wij spreken eigenlijk wel niet zo graag van Zuid en Noord, omdat dat de wereld zo'n beetje opdeelt in twee blokken bijna.
Oei, en dat krijg je weer.
Ja. Maar we weten dat in de sector inderdaad wel vaak zo gedaan wordt. Maar wij noemen ons Europa-programma bijvoorbeeld in de plaats van onze Noordwerking. En ook bijvoorbeeld onze radioreeksen, dus die heten Als het ginder is, is het hier. Dus ook met dat mechanisme van dat het ook hier zou kunnen zijn, of dat we daar tenminste over na moeten denken. De Als het ginder is, is het hier radioreeksen. Die zijn ook vertaald in het Engels bijvoorbeeld. Die zijn ook daar op de radio geweest. En ja, hier in België, Frankrijk, Nederland. Mm-hmm. Dus op die manier doen we eigenlijk toch ook wel aan sensibilisering in andere landen in Europa.
En is dat dan vooral naar kinderen of schooljeugd of zo gericht? Of?
Kinderen, daarvoor zijn onze thema's eigenlijk een beetje te zwaar. Dus we richten ons eigenlijk vanaf secundair onderwijs en dan het hoger secundair onderwijs. Ook voor onze workshops is dat eigenlijk onze doelgroep, hogeschoolstudenten en dan universiteitsstudenten. En ook diaspora-jongeren vinden we een interessante doelgroep.
Ah ja, die komen soms uit zo'n situaties natuurlijk.
Voilà, ook interessant om met hun...
En Syrië-strijders?
We merken dat er in de klassen, zeker als we in Brusselse scholen gaan, bijvoorbeeld met een heel multiculturele achtergrond, dat er veel jongeren daar ook heel veel vragen rond hebben, rond de conflicten van vandaag, bijvoorbeeld in Palestina en Syrië. En dus dat wel heel veel aan bod komt, ja.
Maar voorlopig kunnen jullie daar nog niet naartoe, zeg.
Nee. We werken daar op dit moment niet rond. Maar ja, onrechtstreeks komt dat wel vaak aan bod. Doordat de jongeren het zelf aanbrengen in onze workshops.
Mm-hmm. Goed, ik denk dat ik met jou zo'n beetje uitgepraat ben. Wil jij zelf graag nog iets toevoegen? Is er bijvoorbeeld binnenkort een of ander anticonflictfeest? doen jullie daar zo'n dingen op evenementjes? Gaan jullie op festivalmarktjes staan met een infostand of zo?
We zijn zeker op het Festival de Liberté, het Vrijheidsfestival. In Brussel waren wij aanwezig. En daar hebben we ook een debat geanimeerd en zo. Dus dat soort dingen, dat doen we zeker graag. Wat ik misschien nog wil meegeven aan de luisteraars, is dat we dus workshops verzorgen in het Nederlands. Die zijn volledig gratis. Dus als er mensen zijn van verenigingen of van scholen, hogescholen, die graag ons willen laten langskomen in de klas, dan kan dat zeker en dan kunnen ze altijd contact met mij opnemen.
Want dat is ook voor volwassenen of voor...
Voor volwassenen kan dat ook. Ja. Maar we richten ons wel in de eerste plaats naar jongeren toe, maar volwassen groepen kunnen ook van dat aanbod gebruik maken.
Dat is goed.